Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn in de serie De Bijbel Door aangekomen bij Johannes hoofdstuk 8. In de eerste verse die we de vorige keer bespraken, zagen we een heftige gebeurtenis. Het speelt zich af in de tempel. Jezus zit daar en geeft onderwijs aan alle mensen die naar hem komen luisteren. En dan komen de fariseeën met een vrouw naar hem toe. Ze hebben haar op overspel betrapt. Voor het oog van iedereen wordt ze te kijk gezet. De man die erbij betrokken was, komt niet in beeld. De fariseeën willen dit voorval gebruiken om Jezus in het nauw te drijven, om hem te verzoeken. Want volgens de wet zou de vrouw gedood moeten worden. Ze vragen naar de mening van Jezus. In eerste instantie reageert hij niet op hun woorden. Hij bukt zich en schrijft met zijn vinger in het zand. Een heel enkele keer lezen we in de Bijbel dat God schrijft. Jeremia noemt bijvoorbeeld dat de namen van mensen die de Heere verlaten in de aarde geschreven zullen worden. In Exodus zien we dat God zelf de wet op 2 stenen schrijft en die dan aan Mozes geeft. En dan hier, bij de tempel, schrijft Jezus in het zand als mensen met een vrouw komen die gezondigd heeft. Wat hij schrijft, dat staat er niet. Maar hij zet met een enkel woord kennelijk alles weer in het juiste perspectief. Als de mensen blijven aandringen op zijn oordeel, kijkt hij op en antwoordt dat degene die geen zonde gedaan heeft, dan maar de eerste steen moet gooien. 1 voor 1 druipen ze af, zodat Jezus alleen achterblijft met de vrouw. Hij is degene die de eerste steen zou kunnen gooien, want hij heeft zelf geen zonde gedaan. Maar Jezus veroordeelt de vrouw niet. Hij geeft haar genade. Met de boodschap dat ze voortaan niet meer moet zondigen. De vrouw was wel fout, maar de Heere is een God die wil en kan vergeven. Hij maakt het mogelijk om een nieuwe start te maken. We gaan verder met Johannes, hoofdstuk 8, vanaf vers 13.
In Johannes 8, vers 13... zijn het opnieuw de Joodse leiders die kritiek hebben op de woorden van Jezus. Maar daarbij gaan ze niet in op wat hij heeft gezegd, maar op het feit dat hij over zichzelf zegt dat hij het licht van de wereld is, vers 12. Bij voorbaat wijzen ze zijn woorden als niet waar van de hand. Het getuigenis van de heiland is volgens hen niet rechtsgeldig, omdat hij van zichzelf getuigt. Een mens die wordt aangeklaagd, kan nooit zijn eigen getuige zijn. Hiermee zijn we weer terug in de discussie die de Joodse leiders van Jeruzalem al eerder met Jezus hebben gevoerd, Johannes 5. Johannes 8, vers 13 en 14. De fariseeën merkten op: daar zegt u nogal wat. Er is geen enkel bewijs dat u de waarheid spreekt. Jezus antwoordde: toch is het waar, ook al ben ik het zelf die het zegt. Want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga, maar u weet daar niets van. In het antwoord dat de Heere geeft op de beschuldiging van de Joodse leiders, geeft hij hun 3 redenen waarom zijn woorden waar zijn. De eerste reden is: ik weet waar ik vandaan kom. De Heer Jezus heeft herhaaldelijk verteld waar hij vandaan kwam, namelijk bij God de Vader vandaan. Het gaat er alleen om dat hij op zijn woord wordt geloofd. Wij mensen op aarde weten nauwelijks waar we vandaan komen. De meningen over de oorsprong van de mens zijn zo verdeeld, dat velen door de bomen het bos niet meer zien. Maar niemand van ons mensen was erbij. Wij kunnen er alleen maar over speculeren, of we geloven degene die er wel bij was, op zijn woord. Hetzelfde geldt voor: ik weet waar ik heen ga. als ook voor de onwetendheid van de Joodse leiders. U weet niets. Het moet hard zijn aangekomen. Ze hadden een hoge pet op van zichzelf. Ze konden minachtend over mensen praten en zeggen, het zijn mensen die niet eens weten wat er in de wet staat. Vervloekt zijn zij. Johannes 7, vers 49. Johannes 8, vers 15 en 16. U oordeelt met menselijke maatstaven. Ik oordeel niemand. En zelfs als ik het wel zou doen, zou mijn oordeel betrouwbaar zijn. Want ik ben niet alleen, maar samen met de Vader, die mij gestuurd heeft. De tweede reden waarom de woorden van Jezus waar zijn, is dat hij niet naar menselijke maatstaven oordeelt. Ieder menselijk oordeel is beperkt, omdat we niet alle feiten kennen. De wordingsgeschiedenis van de aarde is er een voorbeeld van. Menselijke oordelen berusten op fragmentarische gegevens en zijn daarom vaak speculatief. De Heer Jezus geeft inzicht in Gods handelen, en dat is geen beoordeling, maar echte openbaring. En dat verschilt van menselijke inzichten. Een derde reden dat het getuigenis van Jezus waar is, de Vader had hem gestuurd. De Vader zelf heeft getuigd dat zijn getuigenis waar is. De stem van de Vader klonk uit de hemel bij de doop van Jezus door Johannes de Doper. Johannes 8, vers 19. Waar is uw Vader dan? Vroegen zij. Hij antwoordde, u weet niet wie ik ben en ook niet wie mijn Vader is. Als u mij zou kennen, zou u ook mijn Vader kennen. Met het waar is uw Vader dan? Zeggen ze eigenlijk, hij is toch niet aanwezig. Een getuige die niet aanwezig is, kan geen geldig getuigenis afleggen. Jezus gaat niet in op de woorden van de Farizeeën. Op een radicale wijze maakt hij duidelijk wat bij hen de oorzaak is van hun onbegrip en ongeloof. Zij weten niet wie hij is en ook niet wie zijn Vader is. Dit weten is geen verstandelijk kennen, maar een kennen door ervaring, door een persoonlijke relatie met hem en met God de Vader. Op dit gebrek aan kennen wijst de Heere vaker. Dan gaat Jezus nog een stap verder door te zeggen dat het persoonlijk kennen van God de Vader gekoppeld is aan het kennen van de Zoon, dus van hemzelf. Immers, hij doet de Vader kennen, dat is het doel van zijn komst naar deze wereld. Johannes 8, vers 20 tot en met 22. Dit zei Jezus, terwijl hij de mensen toesprak in het gedeelte van de tempel waar de collectekisten stonden. Hij werd niet gevangen genomen, omdat het zijn tijd nog niet was. Hierna zei Jezus, ik ga weg en u zult mij zoeken. Maar waar ik heen ga, kunt u niet komen. U zult sterven zonder dat uw zonden vergeven zijn. Waarom zegt hij waar ik heen ga, daar kunt u niet komen? Vroegen de Joden verwonderd. Zou hij soms zelfmoord willen plegen? Johannes sluit het verslag van het gesprek af met een opmerking over de plaats waar het plaatsvond. De opmerking dat Jezus de mensen toesprak in het gedeelte van de tempel waar de collectekisten stonden. Het houdt meer in dan enkel een plaatsbepaling. Met het gedeelte van de tempel waar de collectekisten stonden, wordt de plaats aangeduid waar de tempelschatten en de benodigdheden voor de offers ingezameld en bewaard werden. In Matteüs 12 en Lucas 21 worden dezelfde woorden vertaald met offerkist, waarin geld geworpen werd als offergave. Er waren 13 geldkisten, elk met een aparte bestemming. De bestemming werd aangegeven met een opschrift. Deze geldkisten bevonden zich in een schatkamer. Deze kamer was in de voorhof van de vrouwen, zodat elke Jood en Jodin er mocht komen. Om die reden was het er ook altijd druk. Juist op deze plaats, een van de drukst bezochte plaatsen van de tempel, leert Jezus openlijk het volk en beantwoordt hij de kritiek van de Farizeeën. Ook nu belet niemand hem het spreken, door hem gevangen te nemen, omdat het zijn tijd nog niet was. Johannes 8, vers 23 tot en met 26. Jezus zei, u bent van hier beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, maar ik niet. Daarom heb ik gezegd dat u zult sterven zonder dat uw zonden vergeven zijn. Want als u niet gelooft dat ik ben die ik ben, zult u sterven zonder vergeving te hebben ontvangen. Maar wie bent u dan? Vroegen zij. Jezus antwoordde, dat heb ik vanaf het begin al verteld. Ik zou veel over u kunnen zeggen en u veroordelen, maar dat zal ik niet doen. Ik vertel de wereld alleen wat ik gehoord heb van hem die mij gestuurd heeft. Hij spreekt de waarheid. De Joodse leiders wisten niet wie hij was en ook niet wat zijn opdracht was. Het blijkt uit de vragen die zij stellen. Waar is uw vader dan? Zou hij soms zelfmoord willen plegen? Maar wie bent u dan? Jezus antwoordde dat zijn uitspraken over zichzelf steeds hetzelfde waren. Steeds weer betoonde hij dat hij de Messias was, de redder van de wereld. Johannes 8, vers 27. Maar zij begrepen niet dat hij het over de Vader had. De Heiland geeft ook aan waarom zij dat niet begrijpen. U bent van hier beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, maar ik niet. Johannes 8, vers 28 en 29. Jezus zei, wanneer u mij, de Mensenzoon, omhoog geheven en gedood hebt, zult u weten wie ik ben. Dan zal het u duidelijk zijn dat ik niet mijn eigen wil doen, maar alleen zeg wat de Vader mij geleerd heeft. Hij is bij mij. Hij heeft mij nooit verlaten, omdat ik altijd doe wat hij wil. Als Jezus zichzelf de Mensenzoon noemt, verwijst hij daarmee naar Daniël 7, vers 13 en 14. Daarna zag ik in mijn droom de aankomst van iemand die eruit zag als een Mensenzoon. Hij kwam op de wolken van de hemel en werd naar de hoogbejaarde geleid. Hij ontving macht en heerschappij om te regeren en werd overladen met eerbewijzen. Mensen van allerlei verschillende volken en talen dienden hem. Hij zal eeuwig heersen en aan zijn macht zal geen einde komen. Zijn koningschap is zo geweldig dat het nooit ten val zal komen. Jezus zegt in vers 28, wanneer u mij, de Mensenzoon, omhoog geheven en gedood hebt, zult u weten wie ik ben. Daarmee voorzegt hij zijn lijden, zijn kruisiging en opstanding, maar ook zijn komende heerschappij over alles. Daniël profeteert, hij zal eeuwig heersen en aan zijn macht zal geen einde komen. Zijn koningschap is zo geweldig dat het nooit ten val zal komen. Na de dood en opstanding van de Heer Jezus gingen vele godsdienstleraars in hem geloven. Het Bijbelboek Handelingen vertelt het ons. Dat is wat Jezus hen nu al zegt. Later zouden zij dat gaan beseffen. Nu maakt hij duidelijk dat hij op aarde kwam om de wil van zijn Vader te doen. Johannes 8, vers 30 tot en met 32. Toen hij dit zei, geloofden velen dat hij de Christus was. Jezus zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u zich houdt aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden. Johannes heeft in zijn evangelie al meerdere malen duidelijk gemaakt dat er onderscheid in geloven in Jezus gemaakt moet worden. Er is geloven in de zin van een diepe overtuiging hebben, waarbij sprake is van een blijvende persoonlijke verbondenheid en het worden van een leerling van Jezus. Maar ook wordt geloven gebruikt in de zin van een oppervlakkig erkennen, wat kan leiden tot een tijdelijk enthousiasme, wat later niet blijvend blijkt te zijn. Mogelijk is er vandaag een moderne variant in een heel nieuw jasje. Iemand die bijzonder actief is in de kerk of de gemeente, maar niet is geïnteresseerd in de wekelijkse bidstond en bijbelstudie. Zo iemand bloedt geestelijk dood. De Heer Jezus vraagt ons niet om als een christen te leven, hij vraagt ons om op hem te vertrouwen, in hem te blijven, en dan zal hij zich in ons leven openbaren. Dan zullen wij de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden. Johannes 8, vers 33 tot en met 38. Wij zijn nooit slaven geweest, zeiden zij. Wij stammen af van Abraham. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd moeten worden? Vergis u niet, antwoordde Jezus. Ieder die zondigt, is een slaaf van de zonde. Een slaaf heeft geen blijvende plaats in het huis, maar een zoon wel. Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet heel goed dat u van Abraham afstamt, toch probeert u mij te doden, omdat mijn boodschap niet tot uw hart doordringt. Ik vertel wat ik bij mijn vader gezien heb, en u doet wat u van uw vader hebt gehoord. De door Jezus toegesproken Joden reageren fel op zijn opmerking, maar in hun reactie gaan ze voorbij aan zijn oproep om in zijn woord te blijven. Het enige waar ze op ingaan zijn de laatste woorden van Jezus. Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn. Ze stoten zich eraan, omdat ze van mening zijn dat ze helemaal nergens van bevrijd moeten worden. Hun motivering is dat ze vinden dat ze nooit slaven van iemand zijn geweest, oftewel dat ze nooit iemand gediend hebben. Dit kan niet in politieke zin bedoeld zijn, omdat het volk Israël vanaf de Babylonische ballingschap nooit meer vrij is geweest van buitenlandse politieke overheersing. Hun argument houdt in dat ze van mening zijn in geestelijke zin nooit in hun vrijheid beknot te zijn geweest. Gedurende heel hun volksbestaan hebben ze vrijheid van godsdienst gekend. Vandaar dat ze hun weerwoord staven met de opmerking dat ze nageslacht van Abraham zijn. Volgens hen garandeert dat, naast geestelijke vrijheid, het feit dat ze op de juiste geestelijke koers zitten. Maar dat is nu juist wat Jezus in de verse 34 tot en met 37 zal tegenspreken. Het antwoord van de Joodse leiders maakt duidelijk dat zij de Heer Jezus niet willen aanvaarden om geestelijke vrijheid te ontvangen en ook geen behoefte hebben zich de waarheid te laten aanzeggen. Johannes 8, vers 39 tot en met 44. Abraham is onze vader, zeiden zij. Als u kinderen van Abraham bent, antwoordde Jezus, volg dan zijn goede voorbeeld. Maar in plaats daarvan probeert u mij te doden. Ik heb u nog wel de waarheid verteld, die ik van God gehoord heb. Zoiets zou Abraham nooit doen. U doet precies hetzelfde als uw echte vader. Wij zijn niet uit ontucht geboren, protesteerde zij. Niemand anders dan God is onze vader. Jezus zei, als God uw vader was, zoudt u van mij houden, want ik ben van God uit naar u toegekomen. Ik ben niet uit mezelf gekomen, maar God heeft mij gestuurd. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u niet in staat bent mijn woorden aan te horen. U bent kinderen van de duivel en doet graag wat hij wil. Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen. Hij is de bron van de leugen. De Joodse leiders begrijpen de woorden van Jezus heel goed, maar ze willen die niet ter harte nemen. Met hun antwoord Abraham is onze vader ontkennen ze dat ze slaven zijn en houden ze vast aan hun overtuiging dat ze in geestelijke zin vrij zijn. Ook ontkennen zij dat ze dingen zouden doen die in tegenspraak zijn met hun afkomst. Als de Joden werkelijk geestelijke kinderen van Abraham waren, dan hadden ze als Abraham gehandeld en Jezus erkend en zijn woord als de waarheid aanvaard. Jezus maakt hen ook duidelijk dat ze met hun weigering zijn woorden als waarheid te aanvaarden ook aan God ongehoorzaam zijn. Abram luisterde naar Gods woorden en gehoorzaamde hem. In vers 44 zegt Jezus ronduit wat de geestelijke komaf van de Joodse leiders is. Scherp stelt hij dat zij uit hun vader, namelijk de duivel, zijn. Door naar de duivel te luisteren en te doen wat hij wil, zijn ze in feite duivelskinderen. Dat zij precies hetzelfde willen als de duivel, heeft Jezus hun al voorgehouden. Zij willen hem doden. En juist de duivel was al een mensenmoordenaar vanaf het begin, namelijk sedert de zondeval. Het hoort bij de aard van de duivel dat hij de waarheid niet als uitgangspunt heeft. De leugen is de basis van waaruit hij handelt. Er is in hem geen waarheid. Hij is dan ook de grote verleider, die door middel van zonde mensen van de waarheid afleidt. Hij is een leugenaar, iemand die altijd Gods waarheid tegenspreekt. Hij is de vader van de leugen, de oorsprong van de leugen. In de Bijbel horen we van hem de eerste leugen. Maar hoe weet een mens dat God zijn of haar vader is? 1 Johannes 5 vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat hij Gods zoon en onze redder is, is een kind van God. En ieder die van de vader houdt, houdt ook van diens kinderen. De Joodse leiders dachten dat zij kinderen van God waren, terwijl ze in werkelijkheid kinderen van de duivel waren. Maar een mens kan alleen maar een kind van God worden door het geloven in Jezus Christus. Dat is wat anders dan aardig zijn voor iedereen, netjes leven en iedereen het zijne geven. Krijgt de Heere dan waar hij recht op heeft? Jezus gaat verder. Johannes 8 vers 45 tot en met 48. Omdat ik de waarheid spreek, gelooft u mij niet. Wie van u kan mij beschuldigen van iets slechts? Ik spreek de waarheid. Waarom gelooft u mij dan niet? Wie bij God hoort, begrijpt wat hij zegt. Omdat u niet bij God hoort, begrijpt u hem niet. Hebben wij niet gezegd dat u een Samaritaan bent, zeiden de Joden, u bent bezeten. De Heer Jezus legt zijn hele leven bloot als hij vraagt, wie van u kan mij beschuldigen van iets slechts? Dit is een van de grootste bewijzen van de godheid van Christus. Geloof me, wanneer een van zijn vijanden een bewijs had gehad, zou hij het nu hebben gebruikt. Maar ze hadden niets en konden ook niets vinden. Dan bedenken ze maar iets. U bent een bezeten Samaritaan. Johannes 8 vers 49 tot en met 51. Ik ben niet bezeten, antwoordde Jezus. Ik eer mijn vader, maar u doet niets anders dan mij beledigen. Ik ben overigens niet op mijn eigen eer uit. God geeft mij eer, en hij is degene die oordeelt. Onthoud dit, wie doet wat ik zeg, zal nooit sterven. Luisteraar, laten we ons de situatie proberen voor te stellen. Jezus tussen moordlustige Joodse leiders. Ze haatten hem zo, dat ze hem willen doden. En de Heer Jezus? Hij was één en al liefde. Hij gaat naar het kruis om voor hen te sterven. Zij wensen hem de dood in, maar hij offert zijn leven ook voor hen op. God geeft mij eer, en hij is degene die oordeelt. Onthoud dit, wie doet wat ik zeg, zal nooit sterven. Laten wij ons dit woord van de Heere goed in onze oren knopen. Wie doet wat ik zeg, zal nooit sterven. Johannes 8 vers 52 tot en met 59. Nu weten wij zeker dat u bezeten bent, zeiden de Joden. Abraham en de profeten zijn allemaal gestorven, en u beweert dat ieder die doet wat u zegt, niet zal sterven. U denkt toch zeker niet dat u meer bent dan onze stamvader Abraham? Hij en de profeten zijn gestorven. Wat verbeeldt u zich wel? Als ik mijzelf zou verheerlijken, antwoordde Jezus, zou dat niets betekenen. Maar mijn vader verheerlijkt mij. En u zegt dat hij uw God is. U hebt hem nooit leren kennen, ik ken hem wel. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn, net als u. Maar ik ken hem en doe wat hij zegt. Abraham keek met blijdschap uit naar mijn komst. Hij zag mij komen en was erg blij. U bent nog geen 50 jaar en u hebt Abraham al gezien, zeiden de Joden. Het is zoals ik zeg, antwoordde Jezus. Ik ben al van voordat Abraham werd geboren. Dit was voor hen aanleiding om stenen te pakken, met de bedoeling hem te stenigen. Maar Jezus verliet ongemerkt de tempel. De nadruk in deze verse ligt op het feit dat Abraham werd geboren, een begin had in de loop van de tijd. De Heer Jezus daarentegen had geen begin, hij was er altijd al. Zelfs voordat Abraham werd geboren. Met het ik ben al van voordat Abraham werd geboren, benadrukt Jezus zijn verheven zijn boven de tijd. Zijn meer zijn dan Abraham, als ook zijn eeuwig zijn en daarmee zijn goddelijkheid. Het is allemaal in de lijn van Jesaja 53 vers 8, waar letterlijk staat, wie zal zijn afkomst verhalen? Ook met Hebreeën 13 vers 8, waar staat, Jezus Christus was, is en blijft voor altijd dezelfde. Daarin is het wezen van de Heer Jezus hetzelfde als dat van de Heere God, zoals Hij zich geopenbaard heeft aan Mozes. Ik ben die ik ben, Exodus 3 vers 14. De leiders in Israël moesten een keuze maken, voor of tegen Jezus. Luisteraar, die keuze is er ook voor u. Welke keuze maakt u? In de volgende uitzending gaan we in Johannes 9 lezen.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.